onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 84... En daarvan het eerste en het zesde vers, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. En het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. Vers 1 en 6 van Psalm 84. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, het derde vers. En in ieder van u spreken bij zichzelf in het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. We zingen dat zomaar, heren, omdat velen van ons dat lied ook wel uit hun hoofd kennen. Maar eigenlijk zijn dat toch twee werelden die niet bij elkaar passen. U, de levende God, en Jacob. Jacob, de bedrieger. Jacob, de man die al telkens weer het spoor bijster was, die helemaal niet bezig was om u te zoeken met heel zijn hart. Jawel, de dingen die u geven wilde, maar toch. En dat dat dan toch kan, dat u, de levende God, uw naam verbinden wilt en uw zegen verbinden wilt aan iemand als Jacob. Omdat u zo'n God bent, die omziet naar mensen die van zichzelf er nooit zullen komen. Die naar mensen kijkt die, van wie veel mensen eigenlijk denken, dat kan nooit meer wat worden. Juist daar wilt u komen. Want u bent een God die zondaren zalig maakt. Dat is uw evangelie, wat de wereld in is gegaan en wat tot de dag van vandaag verkondigd mag worden. Dat wie het van u verwacht en wie in u gelooft, dat die heeft het eeuwige leven. Trouwe God, wil daartoe ook dan vanmiddag uw Heilige Geest geven. Wil onszelf opzoeken, opdat ook wij iets mogen kennen en steeds meer kennen van dat echte geluk, van dat echte leven met u. Zalig die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Gelukkig, overgelukkig, zegt uw woord. Als om ons aan te wijzen, daar gaat het eigenlijk maar om. Niet om wat wij als geluk beschouwen en waar wij ons voor inzetten en waar we misschien ons hele leven achteraan lopen en waarin we elke keer ook weer teleurgesteld worden. Maar dat grote goed, dat ene nodige wat u geven wilt in de Heere Jezus Christus, wat maakt dat ook vrij, wat geeft dat een zegen? Wat maakt dat blije mensen en gelukkige mensen die u kennen? Want dan wilt u immers met Christus alle dingen schenken. En dan blijkt het maar een toegift te zijn waar wij ons mensen altijd maar weer druk voor maken. En dan zegt u, ach, ik kan het je zomaar schenken als je nou eerst maar dat allerbelangrijkste hebt en dat allerbelangrijkste kent. Heere God, laat die boodschap ook vanmiddag in ons hart komen, voor het eerst en telkens weer. Zegen daartoe de opening van uw woord, verlicht ons door uw geest, leid ons in uw waarheid. We bidden het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan het woord van God lezen, allereerst in het Oude Testament, in het boek Genesis, Genesis 28. Genesis 28, en daarvan lezen we de eerste 5 versen. En daarna lezen we in Genesis 28 vanaf het 10e vers. Dus de eerste 5 versen en daarna vanaf vers 10. Genesis 28. Daarna gaan we lezen uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 44. Johannes 1 vers 44. We lezen het woord van God in Genesis 28. Daar gaat aan vooraf dat Jacob zijn vader Isaac bedrogen heeft om de zegen te krijgen door zich aan te dienen als Esau. En terwijl Isaac dacht dat hij Esau zegende, zegende hij Jacob. En vervolgens gaf dat grote problemen in het gezin. Esau dreigde Jacob te zullen doden. En dan vindt Rebecca weer een soort uitvlucht door te zeggen van, zorg er nou voor dat Jacob niet gaat trouwen zoals Esau doet met die vrouwen van de Canaanieten, maar laat hem een ander zoeken. En daar beginnen we van te lezen in Genesis 28. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Zo stuurde Isaac Jacob weg. En die ging naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, en de broer van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Nu lezen we bij vers 10. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Vervolgens lezen we uit Johannes 1. Vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea, en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven uit te reiken. Eerste collecte, de GZB zomerzendingscollecte. Tweede collecte voor instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 105. En daarvan het vierde vers, gij volk uit Abraham gesproten. En het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. Vers 4 en 6 van Psalm 105. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 118, vers 10 en 14. Dit is de poort des Heren. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Vers 10 en 14 van Psalm 118. De tekst voor de preek vindt u in de eerste schriftlezing, Genesis 28. En daarvan de versen 12, 13 het eerste gedeelte en 17. Deze woorden, toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs op, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder. Daarom was Jacob bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Er gaat een asielzoeker op reis. Nou, daar kijken we natuurlijk niet van op. Want die komen bij duizenden per maand op weg naar Europa. En allemaal hopen ze dat ze het straks beter krijgen dan voorheen. Want als je een opleiding hebt en je kunt nergens werk vinden, of als er oorlog is in je land of je leven wordt bedreigd, dan zoek je een uitweg. En dan wordt in de familie geld bijeengebracht om de sterkste uit het gezin, de man met de meeste kansen, op weg te sturen. Die moet straks een soort bruggenhoofd vormen. En dan zal het misschien nog zo worden, als het hem lukt om een nieuw bestaan op te bouwen, dat zijn familie daarvan mee profiteert. Wie zal zeggen dat zij straks dan ook niet naar Europa kunnen komen? Want je hoort immers de mooiste verhalen over het leven daar. En daarom gaat hij op weg. Hij reist de collectieve droom van zijn familie achterna. Maar dromen zijn bedrog. En je kunt wel denken dat ze echt zijn, maar laat je niet misleiden door mooie praatjes van mensensmokkelaars. Want de werkelijkheid is hard. Het betekent in een wankelbootje over de woelige zee, met gevaar voor eigen leven. En als je geluk hebt, kom je aan de overkant. En het kan je als je vrouw bent of meisje gebeuren, dat je onderweg misbruikt wordt door die mensensmokkelaars. Of je kunt zelfs nog wel verkocht worden als slaaf. En als je al aan de overkant komt, dan word je misschien in een centrum gebracht waar je dan een hele tijd blijft en vervolgens kun je dan ook nog teruggestuurd worden. Nee, je kunt er maar beter niet aan beginnen. Of je moet helemaal geen andere optie hebben. Dan moet je wel. En dat is bijvoorbeeld met Jacob het geval. Hij is als een asielzoeker onderweg gegaan. Hij moet wel, want thuis was er geen houden aan. Daar had hij het natuurlijk zelf naar gemaakt. Toen hij zijn broer uitschakelde en zijn vader bedroog en de zegen van vader Isaac kreeg, de zegen van Abraham. En God had het wel beloofd bij zijn geboorte, dat de meerdere de mindere zou dienen, dat de jongste dus de zegen zou krijgen, Jacob, en niet Esau de oudste. Maar de werkelijkheid leek precies andersom te gaan. Isaac zou Esau zegenen. En Jacob verlangde naar de zegen. En waar Esau helemaal opging in de dingen van elke dag, werd Jacobs leven gedragen door het uitzien naar wat God had beloofd. Alleen, en dat was nou echt Jacob, die kon nooit wachten. Dat lag vooraan in zijn karakter. Hij probeerde altijd weer God een handje te helpen. En de dingen die God beloofd had alvast maar naar zich toe te halen. Zijn droom werkelijkheid te maken. Maar nu was die droom helemaal uiteengespat. En zijn bedrog was uitgekomen. En het was onmogelijk om langer thuis te blijven. Het eind was, Jacob vertrok uit Berseba op weg naar Haran. Het was gedaan met al die mooie plannen. En berooid ging hij weg als een asielzoeker met zijn staf bij zich. Op weg om ergens achter de horizon bij zijn familie een plekje te zoeken. Hij was alles kwijt door eigen schuld. Maar wacht nou even, want er staat toch nog wat meer in de schriftlezing. Isaac zegende hem voordat hij vertrok. Isaac zei, mogen God je zegenen en de zegen van Abraham geven. Dus voordat Jacob vertrok, kreeg hij wat hij eerst had willen stelen met bedrog, alsnog van zijn vader mee. En de zegen die God aan Abraham beloofd had, betekende een geweldige toekomst voor zijn nageslacht. Hij zou een groot volk worden. En in hem zouden alle volken van de wereld gezegend worden. En hij zou het land Kanaan erven. En eigenlijk het grootste was dat uit dat nageslacht van Jacob dan tenslotte de zaligmaker geboren zou worden, de Heer Jezus. Maar ja, wat zijn zulke oude woorden dan nu nog waard? En moet je dan naar al dat zondige gepruts van mensen met, ja, denk maar aan dat verhaal, met de kleren van je broer en een beetje geitenvellen op je hand, denk je dat je je blinde vader bedriegt? Moet je nou naar al dat gedoe dan niet een heel groot vraagteken achter die belofte zetten? Want Jacob is wel gezegend, maar daarmee is de lucht niet opgeklaard. Hij gaat wel met zijn staf over de Jordaan op weg naar het noorden, maar hij heeft een heel rugzakje bij zich. Want er blijft nog veel hangen in de lucht, zonder die niet beleden zijn. En bedrog en afgunst en er is doodsbedreiging. En dat draagt Jacob allemaal mee als hij op reis gaat. En je kunt dan wel vertrekken. En dan kun je wel denken dat je dan het boek dicht kunt doen en de zaak achter je kunt laten. Maar daarmee is wat je verkeerd gedaan hebt nog niet zomaar verdwenen. God weet er toch van. En de mensen om je heen. En toch, gemeente, lezen we nergens hier dat Jacob berouw heeft over wat hij gedaan heeft. Hij heeft misschien wel spijt dat de dingen zo gelopen zijn. Dat hebben mensen gauw, spijt. En dat is anders dan berouw. Spijt is dat ik denk, jongen, als het nou zo niet gegaan was, had ik nu niet met de narigheid gezeten. Dan heb je spijt vanwege de gevolgen van wat je gedaan hebt. Maar berouw is dat je dus eigenlijk ten diepste voelt, ik heb het fout gedaan. Ik was verkeerd. Dan gaat het dus om wat je zelf hebt gedaan. Maar daar lees je niet bij Jacob van. Dan gaat hij op weg. Met zijn staf over de Jordaan. Op weg naar Haran. En intussen is het naar God toe. Volstrekte radiostilte. En dan denk je toch, hoe moet dat nou verder? Met die zegen van Abraham. En met die belofte van de zaligmaker. En met dat land Kanaan. En wat moet Jacob dan met die mooie woorden? Als hij straks 800 kilometer alleen op weg is. Het is toch levensgevaarlijk. Als je zomaar alleen op weg bent. Dan ben je een prooi voor rondtrekkende roversbende. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij onderweg wordt beroofd en doodgeslagen. En dan is het helemaal gedaan met de belofte van God. En dan komt er dus ook niets van terecht van die zaligmaker. Maar Jacob heeft er toch ook zelf voor gezorgd dat die woorden straks niets meer te betekenen hebben. Het is toch eigen schuld? Nee, als het van Jacob afhangt, dan zou het verhaal gaan eindigen in een ver land, ver weg van zijn familie, ver weg van dat altaar wat zijn vader Isaac gebouwd had in Beersheba. Ver weg van de dienst van God, want mensen uit die tijd, zeker in die heidenen rondom, die hadden allemaal de gedachte dat hun God gebonden was aan het land. Je had de God van Israël, je had de God van de Filistijnen, je had de God van, nou noem maar op. En dat betekent dus, als je weggaat, ga je weg van God. En dan die vraag, hoor je een beetje achter die woorden hier? Hij is straks alles kwijt, maar is Jacob nou ook zijn God kwijt? De God van zijn vader. En dat is de spanning die in dit gedeelte zit. Zou het dan nu helemaal mislopen met die belofte van de heiland? En daar gaat Jacob dan. Zo'n mens in de mist. Hij draagt zijn verleden mee. De rugzak bij zich. En misschien herken je dat zomaar ook zelf. Misschien zijn er ook wel in uw of in jouw leven van die momenten waar je maar liever niet meer aan herinnerd wordt. Waar je ook maar liever ook niet aan terugdenkt, die keer dat het helemaal misging. En je dacht nog dat je er een beetje uit zou kunnen komen. En je dacht, als ik het nou een beetje toedek en het boek kan dicht, dan gaat het over, dan is het weg. En dan kan het voor het oog nog misschien wat lijken aan de buitenkant, maar diep in je hart weet je het wel. Je hebt dat rugzakje en daar draag je van alles in mee dat nog afgedaan moet worden. En ja, in zulke momenten, als je dus eigenlijk dat allemaal meeneemt, dan merk je ook dat God zo ver weg lijkt. Dat er het nodige tussen hem en jezelf zit. En misschien ook wel tussen jou en u en de mensen om je heen. En dat dat blokkeert, dat de contacten niet meer gaan. En daar kun je voor weglopen en daar kun je stilletjes overheen leven. Maar je wordt er wel een keer mee geconfronteerd. Want God komt erop terug. Alleen het wonderlijke is nu dat God dat heel anders doet dan wij mensen zouden denken. En dat merken we hier. Want al lopend trekt Jacob naar het noorden en hij komt aan bij Luz. Dat is een grensplaats van Canaan op weg naar het noorden. En als we hem dan zien gaan, dan merken we dat hij als het ware de tocht overdoet die Abraham jaren geleden deed. Want Abraham werd door God geroepen uit Haran en hij trok naar het zuiden, naar Berseba. En nu gaat Jacob precies andersom, vanuit Berseba terug naar Haran. En het lijkt dus alsof die belofte van God, van dat land dat hij erven zou, en van die toekomst, alsof dat helemaal onvervuld zal blijven vanwege de zonde van Jacob. Hij trekt nota bene weg uit Canaan. En terwijl de nacht valt, zoekt Jacob een slaapplaats. Nou jongens en meisjes, als jullie 's avonds naar bed gaan, dan staat je bedje voor je klaar. En dan heb je misschien ook wel je eigen kamer of je deelt die. En dan, ja, er is van alles wat erbij hoort. En dan, ja, dan ligt je kussen daar op je bed en je kunt lekker gaan slapen. Maar dat is bij Jacob dus anders, moet je nagaan. Die komt daar en dan ligt hij ergens in het open veld en dan liggen een aantal stenen. En dan rolt hij er één een beetje omhoog en dan gaat hij tegen die steen aan liggen. En hij trekt zijn mantel over zijn hoofd en dan valt hij moe van de reis met zijn hoofd op die steen in slaap. Dan is de zon, staat er, over hem ondergegaan. En dat is opvallend. Ja, je zult zeggen, nou natuurlijk, dat is altijd zo. Als het nacht wordt, dan is de zon ondergegaan. Ja, maar het is opvallend dat het hier staat. Je moet er maar eens op letten van die kleine zinnetjes in de Bijbel waar we makkelijk overheen lezen. Die hebben toch soms een heel bijzondere betekenis. Hier staat het er zomaar bij. De zon was ondergegaan. En dan lees je, als je doorleest in Genesis, pas in Genesis 32 weer over de zon. Dan is Jacob door Pniel gekomen. Dan is Jacob door die worsteling met God gekomen. En dan staat er, en de zon ging voor hem op, toen hij door Pniel gegaan was. En dan zeggen de Joodse uitleggers, dat wil dus zeggen, hier daalde in Bethel de nacht over Jacobs leven. En dat is 20 jaar zo gebleven. Totdat na Pniel de zon weer opging. En daar zit iets in, gemeente. Want ik denk dat het waar is dat als je je eigen wegen kiest, dat het daarmee donker wordt in je leven. En dat je dus dan aan jezelf bent overgeleverd. En dat het dus eigenlijk zo zou zijn als je dit leest, dat je denkt, hier houdt het verhaal op. Nu gaat het echt over. De zon gaat onder, de nacht begint. Maar in die nacht laat God hier zijn licht schijnen. Toen droomde hij. Ja, dromen zijn bedrog, daar is Jacob nu wel achter. Ja, maar dit is heel anders. Dit is volle werkelijkheid. God verschijnt aan hem. Hij zag een ladder, een soort trap zou je kunnen denken, zoals je die in het oosten hebt, langs de buitenkant van je huis naar het dak. En die trap, die is blijkbaar vanuit de hemel op de aarde gezet. En langs die ladder klimmen de engelen op en komen ze neer. Ik denk dat Jacob compleet verbijsterd was door wat hij zag. Want hij zag opeens dat er een verbinding was tussen hemel en aarde. En daar hadden mensen al eeuwenlang naar gezocht. Dat is sinds het paradijs, toen het daar misging door de zonde, niet meer het geval. Er is van ons uit geen weg naar de hemel. Hebben mensen altijd wel geprobeerd. Denk maar aan die toren van Babel. We zullen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Nou, daar kwam wat van terecht. God verwarde de spraken en de mensen trokken overal heen. Het liep op niets uit. En zo gaat het eigenlijk in ons eigen leven ook. Als wij willen proberen om zo te zeggen in eigen kracht de weg naar God, naar de hemel te vinden, zullen we merken, daar val je elke keer mee om. Dat wordt radicaal niets in je leven. En daar kun je dan toch wel hevig mee zitten. Misschien herken je dat wel. Dat je bezig bent om ergens naar God te zoeken en dat je je afvraagt, waar kan ik hem vinden? Er kan diep in je hart een stil verlangen zijn naar God. Dat je dicht bij hem zou willen zijn. Dat je alles aan hem zou willen zeggen. Dat je vergeving zou willen hebben en nieuw leven. En waar moet je dan aan denken? Nou, zegt iemand, dan moet je eens aan je doop denken. Aan wat God beloofd heeft toen je als kind werd gedoopt of als oudere. Dat is ook een zegen. Je zou kunnen zeggen, dat is net zoals de zegen die Jacob gekregen heeft van zijn vader. Maar hoe je het nou probeert, het lukt je niet. Je komt er niet bij. Er zijn momenten en tijden soms in je leven dat het lijkt alsof de zon helemaal over je leven is ondergegaan. Je zit in het donker. En het ergste is dan dat je dan, net als Jacob, moet zeggen, het is eigen schuld. Het is ook geen wonder. Want dan moet de Heer nou met iemand als mij beginnen. Iemand zei, als je weet wat er leeft in mijn hart, dan wil je me nooit meer kennen. En wat denk je dan dat God doet? Die alles van je weet. Die zomaar van boven in je hart kijkt. Weet je wat God doet? God zet een ladder op de aarde, midden in die zondige wereld, die van hem niet weten wil, vlak bij Jacob. En dat gebeurt in een droom, vlak bij Luz, waar Baal in een grote tempel vereerd werd. En zo zegt God tegen Jacob, vergis je niet, want ik ben de levende God. Kijk Jacob, je kunt wel weglopen, omdat je alles hebt bedorven, maar ik maak verbinding. Ik zet mijn ladder in je leven. Ik houd je vast. En dat is een wonder. Opvallend eigenlijk. Dat God dus hier helemaal niet begint over wat Jacob verkeerd gedaan heeft. Dat komt later in Pniel. Hij begint met wat hij zelf heeft beloofd. Let daar eens op. Ook als je misschien in je gedachten zit in dat schema wat mensen wel eens verkeerd de catechismus uitleggen, dat alsof ellende, verlossing en dankbaarheid drie stations zouden zijn. Dat je eerst dit moet hebben en dan dat. En dan tenslotte, ik zie dat God het hier precies andersom doet. God gaat, om zo te zeggen, pas in Peniel met de ellende beginnen bij Jacob. En die zoekt hem hier op, terwijl hij er middenin zit, met zijn genade. En als je dan van niet van de aarde naar de hemel kunt komen, Dan komt de hemel naar de aarde, zegt God. Want jij hebt het niet verdiend, maar ik blijf trouw. En dat is toch geweldig, gemeente. Als God zo in je leven gaat spreken, weet u. Als dat een werkelijkheid wordt, niet in een droom, maar met wat hij beloofd heeft. Als die woorden van God die je hoort, plotseling een plekje krijgen in je hart en in je leven. Je komt er niet meer van los. Je zit in de narigheid misschien en je weet dat er een heleboel mis is. En je vraagt je af, hoe kan ik ooit naar God toe gaan? Ik zou hem niet onder ogen durven komen. En dan opeens, dan komt de Heere zelf je leven binnen. En dan spreekt hij je aan met zijn woord en met zijn geest. En hij legt het in je hart. En ja, opeens dan worden die dingen heel persoonlijk. Dan kun je in de kerk zitten en je denkt, het gaat over mij. En God bedoelt mij. Dat het zo in jouw leven of in uw leven je hart gaat raken. Dat het evangelie plotseling voor je openvalt. En dat de Heere dan zegt, let op wat ik beloofd heb. Dat staat als een huis. Je bent misschien jaren geleden gedoopt. Maar wat ik toen beloofd heb, dat geldt nog steeds. En dan staan wij van onszelf met lege handen. En dan hebben we niets om de Heere aan te bieden. Dan is er bij ons geen enkele reden waarom God dat zou moeten doen. En dan komt hij je tegemoet in zijn genade. Dan zet God vanuit de hemel zomaar een ladder in je leven. En hij zoekt je op waar je bent. En u zegt, hoe gaat dat nou dan? Wel, dat heeft de Heere Jezus ons verteld. Dat hebben we samen gelezen. Christus geeft een antwoord. En dan zegt de Heere Jezus, kijk, die ladder waarmee hemel en aarde verbonden worden, dat is de Zoon des Mensen. Dat ben ik zelf. Je zult zien dat de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dat wil dus zeggen, gemeente, in Christus komt God zelf ons tegemoet. Hij spreekt je aan, wie je ook bent. En hij zegt zomaar radicaal tegen u en tegen jou, ik houd nog steeds van je. Je hebt het niet verdiend, Jacob. Je deugt niet van jezelf. Maar ik ben goed. Nou, als je weten wil wat genade is, moet je gewoon deze tekst nog maar eens lezen. Alles gaat van de Heere uit. Jacob ligt er gewoon bij, meer niet. En de Heere zelf komt in de armoede van ons leven om ons daaruit op te trekken. Hij is erbij om zijn woord te vervullen. Hij is erbij om je nieuw leven te schenken door het geloof in de Heere Jezus. En wie kreeg hem dan nodig? Want Christus kwam uit de hemel op de aarde om mensen weer tot God te brengen. Zondige mensen. En daar had God zijn eigen kind voor over. Kijk nou eens goed naar die trap, die ladder, die hemel en aarde verenigt. Dat is de Heere Jezus zelf. Dat wil dus ook zeggen, er is geen andere weg tot de hemel dan en tot God dan door hem. Hij zegt het zelf, ik ben de weg en de waarheid en het leven, de enige ware weg van het leven. En wat je nou ook probeert, hè, buiten de Heere Jezus om, het zal je niet lukken. En daarom roept hij ons tot zich en zegt de Heere, kom, wie wil er mee naar de hemel? Vroeger zongen we zo'n versje, weet u nog, van die witte zwanen, die zwarte zwanen. Wie wil er mee naar Engeland varen, zongen we dan. Maar eigenlijk, dat lied was eigenlijk anders. Wie wil er mee naar Hemeland varen? Maar de sleutel is gebroken. En de deur zit dicht. En er is geen smid in het land die sleutel maken kan. Er is niemand van ons die toegang tot God open kan doen. En nu zet God de deur open. Nu zegt God, ik heb de sleutel. Jezus zegt het, ik heb de sleutel. Want er is een nieuwe weg naar de troon van God. In de Heere Jezus Christus. Hij heeft de prijs betaald om zondaren tot God te brengen. Daar heeft hij zichzelf voor gegeven aan het kruis van Golgotha. Toen ging voor Jezus de zon onder. Toen kwam de duisternis over het leven van Jezus. Toen hij daar hing aan het kruis in die Godverlatenheid, in de angsten van de hel. En toen de deur bij God dichtging. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de Vader hield de deur dicht. Toen ging de zon over hem onder. En toen sloot de hemel voor hem toe. En zo droeg Jezus de straf voor mensen als Jacob, die alleen maar schuld hebben. Voor asielzoekers die in het open veld met hun hoofd op een steen liggen. Mensen met een rugzak waar ze maar niet af kunnen komen. En God zegt, je kunt bij mij thuiskomen. Ik zet de deur open voor zulke asielzoekers. Er is een poort naar de hemel. De sleutel is gevonden. En dat is het bloed, dat is het offer van de Heere Jezus Christus. En dat offer van Christus, dat reinigt je van alle zonden. Je mag je rugzak kwijtraken bij dat kruis van Golgotha. Toen ik op hem zag, zegt Christen in Bunyans, Christen reis, toen knapte de banden van het pak van mijn schuld en het rolde zomaar weg in het graf. En Christen ging huppelend verder. Dat is toch niet te bevatten. Dat God zo goed is. Als je daar zicht op krijgt, gemeente, dan sta je versteld. Dan zegt God, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En dan is er nog meer. Want lees maar wat er staat. Jacob ziet niet alleen een ladder. Hij ziet de Heere daarbovenaan staan. God doet zelf de deur voor hem open. Nou, als de Heere zo zijn liefde in je hart legt, dan ga je ontdekken dat alles genade is. En daarom staat die naam Heere in je Bijbel ook met grote letters geschreven. Dat is de verbondsnaam, Yahweh, ik ben die ik ben. Zo staat hij daar in de poort van de hemel, actief. Hij staat. Kijk, God wordt ook vaak beschreven als zittend. Dan kun je zeggen, hij regeert. Maar staande betekent actief, erbij betrokken, om tegen Jacob te zeggen, ik ga met je mee en ik laat je niet los. En je bent dus niet alleen in die grote wijde wereld. Mijn belofte reist met je mee en waar je ook heen gaat, mijn oog zal op u zijn. En daar kan Jacob het mee doen. En als hij straks op weg gaat en onderweg naar boven kijkt, dan mag hij weten, hij is erbij. Zoals Sela dat zingt, uw naam is, ik ben die ik ben, verborgen aanwezig, deelt hij mijn bestaan. Nou, dan ben je toch echt gelukkig. Als je weet dat er vanuit de hemel een lijn naar je leven loopt, dat God jou kent, dat God u kent en dat hij naar je omkijkt, meer nog, dat je bij de Heere Jezus vergeving van leven, van zonden en een nieuw leven vindt. God maakt een nieuw begin. Ja, de heiland is nu in de hemel. Je zou dus kunnen zeggen, zoals in die droom, de ladder is weer opgetrokken. Precies zoals bij Jacob gebeurde. Hij werd wakker 's morgens en de droom was weg. Maar hij wist, de Heere gaat met mij mee. En zo geldt dat nou ook voor ieder die gelooft. Dat de Heere Jezus zit aan Gods rechterhand. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar, zegt de catechismus, naar zijn genade, naar zijn majesteit en naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dat wil zeggen, hij is er dus bij. Verborgen aanwezig. Deelt hij mijn bestaan. Als ik dat ga ontdekken, dan wordt het heel persoonlijk. Dan zegt de Heere tegen je, kijk nou toch, de deur staat open. Ik heb de weg gebaand, zegt Jezus. En ik heb eigenlijk niets liever dan dat je tot mij komt en mij bidt om genade. Je bent welkom bij God. Je wordt er niet weggestuurd. Sterker nog, er is een heel bijzondere band van de hemel naar de aarde. Want Jacob zag engelen van God die langs de ladder opklommen en neerdaalde. Let op die volgorde. Omhoog en omlaag. Alsof de Heere wilde zeggen, kijk Jacob, je ligt daar wel buiten, daar bij Lus, op met je hoofd op een steen, midden in de woeste wildernis. Maar midden in die woestijn ben ik bij je. De engelen zijn dichtbij om voor je te zorgen. En ze weten wat je nodig hebt. Ze zullen je beschermen en bewaren. En dat, ja, dat geldt niet alleen voor Jacob, dat geldt voor ieder die gelooft. Weet u, we zijn vaak van die mensen die daar een beetje vreemd tegen aankijken. Maar je moet even gewoon kijken wat hier nou staat, hè. Want het hart van alles, van die zorg van de engelen, is Jezus zelf. Kijk, die engelen, als Jacob die ziet in die droom, dan zweven die niet een beetje door de lucht, maar die klimmen op die ladder omhoog en langs die ladder naar beneden. Dat wil zeggen, dat heeft alles te maken met de Heere Jezus zelf. Die zorg van de engelen, die is dus nooit los te koppelen van Christus. Hij is de Heere van de engelen. En zo geldt het van engelen, wat de Bijbel zegt. Ze zijn gedienstige geesten die de gelovigen dienen willen. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, als je, ja, engelen, je zou ze best wel willen zien natuurlijk. En je hebt zo je gedachten over engelen, wie dat nou zijn, hoe ze eruit zien en zo. Nou, laat dat nou maar even rusten. Kijk nou eerst maar eens wat ze doen willen. Want die engelen, die hebben ook met jullie te maken, als kinderen. Dat vind ik nou zo mooi, hè. Toen ik met deze tekst bezig was, toen las ik een verhaal van een dominee uit de 19e eeuw, Kolbrugge. Mensen kennen hem vandaag nog wel. En Kolbrugge, die was, ja, je ziet die foto van die man, dan is hij al ouder, is het een magere man. Ik denk een beetje, jongens en meisjes, dat die Kolbrugge toen het een jongetje was, dat het maar een heel klein spichtig jongetje was, een beetje bang van alles. En, maar die had een oma die geloofde. Die had de Heer Jezus zo lief. En dan nam die oma hem op schoot en dan zei ze tegen hem, kom nou eens hier. Herman, kom hier. Weet je, en dan begon ze me te vertellen van Jacob en van die ladder met die engelen. En dan zei ze, weet je, wij zijn dus nooit alleen. Want de Heer Jezus is altijd dicht bij ons. En zijn engelen willen ons leiden op onze weg. Er is dus geen kind dat bang hoeft te zijn als je van de Heer Jezus houdt. Nou, dat is mooi. Als je zo leeft in je leven, als je zo je weg gaat, gemeente, ook bij het ouder worden, wat doen die engelen dan? Nou, schreef iemand, die nemen de gebeden van de gelovigen mee en die brengen ze bij God en die komen terug met de gaven en de krachten van de Heer. En er was een ander die schreef, ze brengen rapport uit aan God over wat er op aarde gebeurt. En ze komen terug om uit te voeren wat God daarop beveelt. Nou, hoe je het ook in wil vullen, houd nou dit even vast. Er is een verbinding van tussen de aarde en de hemel. Daar heeft God zelf voor gezorgd. En dan moet je dus ook eens aan denken, als je moederziel alleen bent. Als je misschien zo alleen bent met alles wat je meemaakt. Dat er dingen zijn die je met niemand delen kunt. En dat dan de boze zegt, de duivel, niemand denkt aan je. En God vergeet je natuurlijk ook. Want je hebt het ernaar gemaakt. En dat je dan hier mag lezen, God vergeet je niet. En sta je nou niet blind op alles wat tegen is. En alles wat je mist. Maar kijk nou eens naar die ladder. Kijk naar de Heere Jezus Christus aan het kruis met zijn wijd uitgebreide armen. Want van hem geldt voor ieder die gelooft. Zoals Guido de Bret dat ergens zegt. Er is niemand in de wereld die meer van ons houdt dan de Heere Jezus. Moet je eens even bij stilstaan. Christus, zegt Guido de Bret, als je in hem gelooft, er is niemand meer die meer van je houdt. Je man niet, je vrouw niet, je vader niet, je moeder niet, je kinderen niet. God in Christus heeft zondaren lief. Nou, daar leerde Jacob iets van kennen. En dat greep hem diep aan, geen wonder. Ja, want ja, God ontmoeten, Dat raakt je tot in het diepst van je hart. Hij was bevreesd, zegt de tekst. Lees je eigenlijk telkens weer, hè? Als de hemel de aarde raakt, dan schrikken mensen daarvan. Denk maar eens aan die herders in de velden van Efrata. Toen Jezus geboren werd, toen kwamen de hemel open en die herders die schrokken zich in ongeluk. Want die waren zeer bevreesd. En toen hoorden ze het evangelie van de geboren zaligmaker. Nou, dat was natuurlijk hier bij Jacob nog heel ver weg. Jacob leefde ver voor de komst van Christus. En toch beseft hij hier al even waar het over gaat. Dat God tot ons mensen komt. Hij zegt, dit is een huis van God. Hier wil de Heere wonen. Nog meer, hier heb ik gezien dat er een poort naar de hemel is. God maakte zich aan mij bekend. En ik heb het overleefd. Ik dacht te moeten sterven. Want wie zal als zondig mens God zien en leven? Maar hij kwam tot me met zijn genade in de Heer Jezus Christus. Nou, dat zou je nou allemaal wel mee willen maken. U niet en jij niet? Ja, toch? Dat je zo'n ladder ziet en dat je die engelen dan ziet opklimmen en neerdalen. En dat je dan bovenaan de Heer zelf zou zien in de deur. Ja, maar het was een droom en het duurde maar even. En toch was die droom geen bedrog. Want Jacob richt er zelfs een gedenkteken voor op. Maar, let daar nou op, dat bleef bij dat ene moment. En daarna moest Jacob heel lang zijn weg zoeken, totdat God hem weer naar Kanaan stuurde. 20 jaar nacht. Voordat God hem weer verscheen. Maar wat hij gezien had, dat liet hij nooit meer los. Bethel noemde hij de plaats, huis van God. En dat wijst ons de weg. Want ja, je vraagt je dat misschien toch wel af, waar kun je nou God vinden? Met zijn liefde en zijn genade. En dan zegt de Heer, nou hier in mijn huis, hier in de kerk waar het woord wordt verkondigd. Daar spreekt de Heer, daar gaat de hemel open. En dat doet hij niet één keer, maar hij doet het elke week. En hij spreekt tot je wanneer je Bijbel opengaat, wanneer je zingt van zijn genade. Hier wordt gebeden, hier wil de Heilige Geest het geloof werken in je hart of het versterken. En vraag dan niet naar dromen of naar bijzondere openbaringen, maar let nou eens op wat God gewoon geeft in zijn woord. En als je dat nou nog niet kunt geloven, als je denkt dat is toch maar best moeilijk. Weet u, dan geeft hij er 2 tekenen bij. Dan geeft God de doop, dan geeft God het avondmaal en dan zegt hij, daar mag je het proeven, daar mag je het voelen, daar maak ik het tastbaar en zichtbaar wat ik je beloofd heb. En daar leer je dat de Heere goed is en dat de Heere God is. En het maakt je klein in jezelf en het leert je al meer leven van genade. Ik zie een gedachte gemeente Jacob naar Haran gaan. Hij zal het er nog moeilijk genoeg krijgen. Maar achter hem, daar staat in Bethel een steen opgericht. Er zit een beetje olie op. En daar is die steen mee aan God gewijd. Daar heeft God Jacob gevonden. En leerde hij hem zijn genade kennen. En kijk, daar gaat het nu eigenlijk bij u en bij jou en bij mij ook om. Hoe staat het met ons hart? Hebben we de Heer Jezus lief gekregen door het geloof? Kijk, je kunt het ook zonder hem proberen. Maar dan word je wel gewaarschuwd. Esau, die ging helemaal op in het gewone leven. En die had genoeg aan hier en nu. En die eindigt in de buitenste duisternis. Maar als je leeft met God, dan mag je weten, hij zorgt voor mij. De deur staat bij God open. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Zo neemt God je mee op zijn weg. Ja, die Jacob die moest nog een hoop leren, nog veel meer afleren. Maar het is vandaag niet anders. Maar wat God geeft, dat maakt hij eeuwig waar. De poort van de hemel staat open en je wordt uitgenodigd. Kom, zegt de Heer, en wie door het geloof omhoog kijkt, die ziet Jezus. En die zegt, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Waarom? Omdat zijn goedheid het al te boven gaat. Omdat zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heere, we komen u danken voor uw woord. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Al wat wij daarvan kunnen zeggen, dat is maar stukwerk. Daar kunnen we er maar iets van doorgeven. omdat het zo machtig, zo groot, zo heerlijk is, niet te bevatten dat u zo goed bent voor zondige mensen. Heere, leg dat in ons hart, want we moeten het u belijden, dat we mensen zijn met onze mitsen en maren, met onze vraagtekens, met alles wat we ertussen zetten. Mensen met een rugzakje die alles maar meeslepen. En dan komt u ons zomaar tegemoet. En dan zegt u, er is er maar één bij wie je zijn moet. En dat is de Heere Jezus Christus. En dan zegt u tot ons dat u meetrekt in het leven. Door alle moeite, zorgen, vragen heen, in zegeningen bent u er, in blijde, mooie dagen. En we danken u daarvoor dat er zulke dagen mogen zijn. En wat bent u dan trouw en wat bent u dan goed om wat zo te schenken. Heere God, dan bent u altijd nabij. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op handen dragen. Zo heeft Jacob dat ervaren. En zo leert u het aan wie gelooft, dat u erbij bent, verborgen aanwezig. Deelt hij gij ons bestaan. Heere God, maar niet alleen maar verborgen, want u openbaart zich ook. U maakt zich bekend in de Heere Jezus Christus, opdat we zouden leven door het geloof in hem. Wil onze dank aanvaarden voor wat u gaf. Neem al het zondig en verkeerde ook uit deze dienst weg, maar wil het goede zegenen. Dat het vrucht mag dragen tot eer van uw naam. Ga zo met ons de week in. Sommigen hebben vakantie, anderen beginnen weer met werken. Of zijn aan het werk weer, anderen kunnen niet werken of hebben het werk gehad. Heere, ons leven is zo verschillend, maar wilt u met ons allen zijn, ons behoeden en bewaren en nabij zijn, zoals we dat elke dag weer nodig hebben. Leid ons op de eeuwige weg en wees ons een God van nabij. Hoor ons als wij u danken en bidden. En wees zo ook hier met de gemeente, met haar voorganger en met de kerkenraad en alle die een taak hebben. Wil uw gemeente opbouwen en wil door uw Heilige Geest ook hier werken. Dat we de sporen mogen zien die u zelf trekt met uw woord en geest. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 5. Tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.